Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 99 en daarvan het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. 99, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Genesis 7. Ik herhaal Genesis 7, doch eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 7. Daarna zeide de Heere tot Noach: ga gij uit uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Van alle rein vee zult gij tot u nemen 7 en 7, het mannetje en zijn wijfje, maar van het vee dat niet rein is 2, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte des hemels 7 en 7, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde. Want over nog 7 dagen zal ik doen regenen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. Noach nu was 600 jaar oud, als de vloed der wateren op de aarde was. Zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren des vloeds. Van het reine vee en van het vee dat niet rein was, en van het gevogelte en al wat op de aardbodem kruipt, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. En het geschiedde na die 7 dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren. In het 600ste jaar des levens van Noach, in de 2e maand... op de 17e dag der maand, op dezezelfde dag, zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Even op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gam en Jafet, Noachs zonen, desgelijks Noachs huisvrouw, en de 3 vrouwen zijner zonen met hen in de ark. Zij en al het gedierte naar zijn aard, en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogelken van allerlei vleugel, en van alle vlees waarin een geest des levens was, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark. En die kwamen mannetje en wijfje van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had, en de Heere sloot achter hem toe. En die vloed was 40 dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat ze oprees boven de aarde, en de wateren namen de overhand, en vermeerderden zeer op de aarde. En de ark ging op de wateren. En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn bedekt werden. 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van al het kruipend gedierte dat op de aarde kroop, en alle mens. Al wat adem, een adem des geestes des levens in zijn neus hadden gehad, had van alles wat op het droge was, is gestorven. Alzo werd verdelgd al wat bestond dat op de aardbodem was, van de mens af tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels, en ze werden verdelgd van de aarde. Doch Noach alleen bleef over, en al wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen.
De gemeente, we gaan samen zingen, en dat doen we uit Psalm 106, het 5e, het 6e en het 7e vers. Onze ouders in Egypte land. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen een ogenblik stil bij degene u is voorgelezen, de Genesis 7. En daarvan na de vers 23, het laatste gedeelte. Daar lezen wij des Heeren woord aldus. Doch Noach alleen bleef over. En wat met hem in de ark was. Is maar even die vijf woorden waarom het gaat vanmorgen. Doch Noach alleen bleef over. Jong en oud, het is toch hopelijk niet te moeilijk om te onthouden voor van de week. En om dat elke dag even terug te halen in onze herinnering. Doch Noach alleen bleef over. Dat zijn de woorden Gods die klinken. Wat ik nu allemaal tegen u zeg, dat mag u gerust vergeten. Maar God zegt, mag u niet vergeten. Want er komt, dat weten we uit de Bijbel, God een keer op terug. Ik heb je toch gezegd dat Noach alleen overbleef. Ik heb toch verteld van die grote ernst waarin ons leven bestaat. En dat we dat zeer ernstig moeten nemen wat hier staat in de Bijbel, in een van die teksten van het Oude Testament. Doch Noach alleen bleef over. Het gaat over het behoud van Noach. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats staan we wat stil bij de noodzaak van dit behoud. En in de tweede plaats staan we wat stil bij de oorzaak van dit behoud van Noach. Doch Noach alleen bleef over. Wat met hem in de ark was. Het valt al op in die eerste vijf woorden dat dat woordje alleen zo spreekt. Doch Noach alleen. We komen dat woord wel meer tegen in de Bijbel. Vooral in zo klemmende en in zulke ernstige betekenis. We lezen bijvoorbeeld ook bij de verdelging van Jericho in Jozua 6 vers 17. Alleen, over Rahab. Alleen zal de hoer Rahab leven blijven. Weer dat woordje alleen. Jozua 6 vers 17. We komen dat woordje in een enigszins ander verband ook tegen in Genesis 32 vers 24. Dan gaat het over Jacob. Doch Jacob bleef alleen over. We komen het ook tegen als het gaat over de verkondiging van de Messias. In Jesaja 63 vers 3. Ik heb de pers alleen getreden. We vinden het ook nog weer eens in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus tegen zijn discipelen iets vertelt over zijn borg- en middelaarsbediening. Dan lees ik in Johannes 16 vers 23. En gij mij alleen zult laten. Doch Noach bleef alleen over. En als we dan de tekst zo eens wat benaderen en proberen te verstaan, dan gaat het hier over de verdelging, zo leest u in vers 23, van alles wat leeft. Noach blijft alleen over en wat met hem in de ark is. Alle mensen komen om. Het wordt ook gezegd hier in vers 22 en in vers 21. En alle mens. Slot van vers 21. Noach bleef alleen over. Jonge mens en een oude mens. Verdronken. Vaders en moeders verdronken. Gehandicapte mensen en gezonde mensen. Verdronken. Noach bleef alleen over. Godsdienstige mensen en goddeloze mensen. Noach bleef alleen over. Alle mensen. alle kruipend gedierte. Vers 21. Daar worden de dieren mee bedoeld. De tamme dieren, wilde dieren, leeuwen en lammeren. Allemaal omgekomen door de zondvloed. En ook alle gevogelte. Tamme vogels, duiven, maar ook wilde vogels, kraaien enzovoorts. Allemaal omgekomen. Alleen de dieren in de ark bleven over. Noach bleef alleen over. Het zijn zo van die zinnetjes in de Bijbel waar we zo makkelijk overheen lezen. Maar als we ons daar wat in verdiepen, zo'n zinnetje is wat proberen te verstaan, als het ware te proeven, dan gaan we huiveren. Dan grijpt dat ons, hoop ik, enorm aan. Het is trouwens niet alleen hier dat we dat lezen. We komen dat ook. De apostel Petrus wijst erop in 2 Petrus 2. Bij Sodom en Gomorra weer tegen. Als die steden worden omgekeerd. Alleen Lot bleef over. En gemeente, nog iets. Er komt een moment in ons alle leven. Dat we alleen staan. Dan blijven wij dan over. Er komt een oordeelsdag. En de zondvloed in de Bijbel. De omkering van Sodom en Gomorra. De verwoesting van Jeruzalem, 70 na Christus. Het zijn allemaal boodschappen, het zijn allemaal heenwijzingen naar wat eenmaal zal gebeuren. Dat is de oordeelsdag. Wanneer de Heer Jezus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ziende op dit tekstvers heeft de apostel Petrus geschreven in 2 Petrus 2 vers 5 tot en met vers 10. Vooral het negende vers. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de ongerechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. En dan gaat het over Lot en over Noach. Noach bleef alleen over. Een hele aangrijpende zin. Een diep ontroerende zin ook. Want Noach werd door genade behouden. Hoofdstuk 6, vers 8. En mensen gingen volledig door eigen schuld voor eeuwig verloren. Ze hadden geen zin in die ark. Ze hebben er ook niet, ja, wel over gepraat, maar ze zijn niet naar binnen gegaan. Ze hadden daar geen belangstelling voor. Hooguit in spottende en misschien wel meewarig pratende zin. Aan de andere kant is ook dit ene zinnetje in dit zo ingrijpende hoofdstuk 7 uit het boek Genesis. Een boodschap van genade. Dat daar, waar nou heel de wereld omkomt en we niet anders tegenkomen dan oordeel en dood, we hier horen van Noach, die overbleef en met wet hem in de ark is. Zo is ook Lot gespaard bij de omkering van Sodom en Gomorra. En zo zal de Heere ook zijn kinderen bewaren straks op de dag des oordeels. En dat is genade. En dat blinkt ook in deze tekst weer, waarmee we deze prekenserie zijn begonnen. Doch Noach vond genade in de ogen des Heren. Doch Noach alleen bleef over. Ik roep nog even in herinnering waar we mee bezig zijn. We zijn aan het nadenken over de oude geschiedenis in Genesis en wat dat voor ons vandaag de dag te betekenen heeft. We hebben eerst stilgestaan bij Genesis 6 vers 8. Dat dat nou genade is. Doch Noach vond genade in de ogen des Heren. Daarna hebben we stilgestaan bij de levenswandel van Noach. Noach wandelde met God. Dat betekent, hij leidde een heilig leven. Vorige week hebben we erbij stilgestaan wat we lezen in hoofdstuk 6, het laatste vers. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, alzo deed hij. En gemeente, even een korte illustratie tussendoor. Ik ontmoette van de week een van onze vluchtelingen. En ook als predikant, dan denk je wel eens na, zouden de mensen nou begrepen hebben, verstaan hebben, waarover het nou gaat in dat laatste vers. Moest van de week ook nog denken aan de bergrede van de Heer Jezus, het slot in Matthäus 7, waar de Heer Jezus spreekt over een verstandig mens en een dwaas mens. Een verstandig mens die hoort de woorden van de Heer en die doet ze. En een dwaas mens die hoort ze wel, maar die doet ze niet. Dat is dwaasheid. Ze daar gewoon niks mee doen. Nu ontmoet ik van de week een van de vluchtelingen die niet zo goed Nederlands kent als u en ik. Die ook nog niet zo goed thuis is in bijvoorbeeld onze Statenbijbel. Maar het wel begrepen. Want hij vertelde, dominee, eigenlijk zijn er drie soorten mensen. Ook in de kerk. Sommige mensen die horen helemaal niet. En die doen het ook niet. Die vind je in de wereld. Vind je ook in de kerk. Die vallen misschien in slaap. Of het komt wel in hun hoofd, maar ze zijn het ook weer gauw vergeten. Ze horen het eigenlijk niet eens. En ze doen het ook niet, wat God zegt. Dat is de eerste groep. De tweede groep, die hoort het wel. Die horen wel dat Noach het deed. Die weten ook vanmorgen de tekst nog wel. Genesis 6, vers 22. Maar ze doen het niet. Dus een tweede groep. Wel horen en het niet doen. Of misschien in negatieve zin doen. Praten over kerken en dominees. Daar zijn we allemaal gespecialiseerd in. Dat bevalt ons ook prima. Of praten over anderen. Maar niet nagaan bij onszelf of wij het ook horen en ook werkelijk doen. Zoals Noach dat deed. Dus die groep is er ook. Die hoort, maar het niet doet. En tenslotte die laatste groep. En daar ging het nou om. Dat deed Noach. Die hoort het. En ondanks alle spot en ondanks alles wat de mensen in zijn omgeving er ook van vonden en zeiden. Hij ging die ark bouwen. Je kunt dus horen en doen. En dat was bij Noach het geval. En dat is nou dat werk van Gods geest. En dat is dat wonder van genade. Dat werk van de bekering, dat is een groot werk. Jong en oud, dus daar moeten we op tijd mee beginnen. Daar moeten we vandaag mee beginnen. Straks naar huis gaan en zeggen, Heere, ik heb nog weer eens gehoord dat Noach het hoorde en het deed. Nou kom ik maar bij u, onbekeerd en hard. Wil u mij dat nou alstublieft leren? Kijk, dat grote werk van de bekering, dat begint op je knieën. Dat begint in de eenzaamheid, in de ontmoeting met God. Dus Heer, ik ken u niet, maar wilt u me, net als de apostel Paulus, stilzet. Wil u wonderen van genade verheerlijken in mijn leven? Dan gebeuren er dingen die we niet meer goed kunnen begrijpen. Maar die we wel gaan verstaan en leren vanuit de schrift. Dan komt er een bittend leven. Ik hoop dat er veel mensen zo vanmorgen in de kerk zitten. Maar nog even terug, mooi hè, dat zo'n vluchteling, die toch nog niet zoveel van de Nederlandse taal weet en ook niet zoveel van onze Statenbijbels, dat er nou toch uitgehaald heeft. Had u dat er ook al uitgehaald? Had jij dat ook al begrepen? En hebben we onszelf al een plekje gegeven? Horen wij misschien bij die mensen die het helemaal niet horen willen, het ook niet doen? Horen wij misschien bij die mensen die het wel horen, maar het niet doen? Of horen wij bij die mensen waarvan de hemel getuigt ziet, hij bidt. Heer, wil u alsjeblieft leren door uw genade. Dan hebben we ook vanmorgen een boodschap. En die boodschap gaat over het behoud van Noach. Noach alleen bleef over. Gemeente, hoofdstuk 7, dat is een heel indringend hoofdstuk. In de eerste 5 versen kondigt de Heer ook de zondvloed aan. Daar wordt vermeld dat er regen komt en dat Noach in de ark moet gaan. En vanaf vers 6 tot het einde wordt ons beschreven hoe de zondvloed gestalte krijgt. Eerst regent het 40 dagen. Dan komt het water zo hoog dat er 7 of 15 ellen boven de hoogste berg water komt te staan. Dus een meter of 7 boven de hoogste berg staat water. En alle mensen en alle dieren verdrinken. En in vers 24 daar lezen we dat vervolgens 150 dagen dat water op de aarde is geweest. Wij geloven op grond van de Bijbel dat dat een wereldomspannende vloed is geweest. En dat door die zondvloed alles leven is ten onder gegaan. En nu moeten we even opletten op dat woord verdelgen in vers 23. Alzo werd verdelgd. Dat verdelgen heeft aan de ene kant iets bestraffends. God straft de zonde, Petrus wijst erop in 2 Petrus 2. Maar in dat woord verdelgen zit ook iets reinigends. Kijk, het was in die eerste wereld tenslotte zo dat in plaats van recht heerste er onrecht. In plaats van Gods vrezen was er alleen nog maar mensenvrezen. En in plaats van de eer en de glorie God, leed de mens alleen nog maar ter eer en tot glorie van zichzelf. Heel herkenbaar ook in onze tijd. Hè? Mensen leven uitsluitend voor zichzelf en leven uitsluitend voor de dingen van deze aarde. Dat was de eerste wereld. En heel die schepping, die was dus niet meer gericht op God en op de eer van God. Integendeel, mensen verwoesten elkaar ook. Dus dat was een zeer groot kwaad. En dat gaat de Heer bestraffen. Maar God zegt als het ware ook, dat mag zo niet langer doorgaan. Ik ga dat reinigen. Ik wil dat kwaad weg hebben. Als er kwade dingen zijn in ons gezin of in onze familie, moeten we daarvoor waarschuwen, maar moeten ze ook verwijderen. Natuurlijk wel met tact en met voorzichtigheid. Maar God gaat dus ingrijpen, zodat die aarde straks naar de zon voet als het ware aan de ene kant gestraft, aan de andere kant ook gereinigd. Gereinigd is van al die vuilheid en al die zondigheid die er volop en voluit werd bedreven. Zo zit er dus in dat element van Gods oordeel altijd het element ook van reiniging, van loutering. Straks op de jongste dag zullen de elementen brandende vergaan. Dan zal de Heer dus zijn schepping reinigen, louteren. Zodat alle ongerechtigheid eruit gebrand wordt. Niettemin is dat woord verdelgen wel een heel aangrijpend woord. En te midden van die verdelgende, van die oordelen Gods, wordt Noach behouden. Doch Noach alleen bleef over. Gemeente, laten we eerst stilstaan. De oordelen Gods. Die oordelen die zichtbaar worden in de zondvloed. In de omkering van Sodom en Gomorra. In de verwoesting van Jeruzalem. In u en in mijn sterven. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is Gods oordeel over de zonde. En straks op de jongste dag, als de Heer Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Noach bleef alleen over. Dan gaat die ark over de water. Het water van Gods oordeel. Gemeente, het eerste wat we altijd maar moeten onthouden en wat we vaak veel vergeten, is dat die oordelen waar zijn. Echt waar. 120 jaar lang hebben ze tegen Noach gezegd: man, waar maak je toch druk om? De zon gaat elke ochtend op. We hebben eten, we hebben drinken. En jij loopt maar bij die ark. Nou ben je alweer bezig met die ark klaar te maken. Nou ben je nog steeds bezig met die grote kist. Doe toch niet zo bang, man. Je ziet toch, er gebeurt helemaal niks. Nou ben je al 10 jaar bezig, nou ben je al 20 jaar bezig. Petrus zegt: ze hebben met Noach gespot. Ze hebben hem uitgelachen, ze vonden het maar een wonderlijke man. Want er gebeurde helemaal niks en hij was maar bezig. Weet u, we horen wel van dat oordeel. In de Eerste Wereld en ook vandaag. Maar we geloven het helemaal niet. We doen net alsof dat niet gebeurt en of we vandaag leven en morgen leven en overmorgen leven. We doen net alsof we het eeuwige leven hier al hebben. Vooral als je gezond bent. Vooral als je een mooi inkomen hebt en alweer nadenkt over de vakantie van volgend jaar. Doen we net alsof dat allemaal zomaar rustig verder zal gaan. We denken om die oordelen Gods, die zijn waar. En er kwam een moment dat Noach alleen overbleef. Dat er allerlei mensen om die ark heen stonden. En hebben geschreeuwd: help! Help! Maar toen was het te laat. Zult u daar ook om denken? Dat die oordeelsdag een keer komt. Dat dat tijdstip een keer komt dat de Heer Jezus zal oordelen de levenden en de doden. En dat die oordelen Gods ook vandaag al over de aarde gaan. Grijp dat u nou nooit eens aan. Kunnen we nou altijd maar zo rustig verder leven? Terwijl we God moeten ontmoeten. Noach bleef alleen over. De oordelen van God, dat is waarheid. De Bijbel leert het ons. En in de wereldgeschiedenis worden die oordelen voltrokken. Die oordelen gaan over de wereld. Die oordelen gaan ook over Gods kerk. Moet je eens iets lezen uit de profetieën van Jeremia. Die mensen in Jeremia's dagen die zeiden voortdurend: ja, maar Jeremia, niet zo somber joh. Wij hebben de tempel en des Heeren tempel. Des Heeren tempel, dat blijft bestaan. Er waren ook nog wat valse profeten. Hananja, en zei: nee, God verlaat zijn tempel nooit. Nou, het is wel gebeurd hoor. Die oordelen gaan ook over de kerk. God zegt het ons aan. En het is niet verkeerd of dat beslag legt op ons hart. We moeten sterven en niet kunnen sterven. We hebben eenmaal voor God staan, misschien vandaag wel. En als dat wat gaat wegen in ons leven. Noach werd er bang van. Benauwd. Die oordelen Gods. Maak daar in de tweede plaats op fijn. Dat is een straf over onze zonden. Kijk, dat hele hoofdstuk 7, dat laat ons iets zien dat wat de Heere zei in Genesis 2. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat God dat ook waar maakt, dat hij zijn bedreigingen uitvoert. Zonde is immers een belediging van God. Zonde, dat vormt ook een schuld. En die schuld moet betaald of bestraft worden. Nu gaat God die schuld van de eerste wereld door middel van die zondvloed bestraffen. Laat ik dat ook even toepassen naar het geestelijk leven van Gods kinderen. We lezen bijvoorbeeld in Psalm 51: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Weet u, gemeente, wat de Heere toch leert aan zijn kinderen? Dat die gaan zo diep buigen, dat het aan hun kant totaal wanhopig is. Niet aan Gods kant, maar aan hun kant. En dat het soms zomaar in hun hart kan leven: Heere, Ik heb het verdiend, rechtvaardig, dat u aan mij voorbij gaat. Dan wordt het hopeloos aan onze kant. Dan kunnen we ons niet meer redden met iets wat mensen over ons denken. Dat gebeurt helaas wel veel. Soms op het alleronverwachts gaan mensen zich beroepen. Ja, maar hij vindt mij goed en zij vindt mij goed. En we kunnen er met elkaar zo fijn over praten. Gemeente, wat arm toch, wat arm toch. En straks voor God staat dan, doet het er niet toe of je met elkaar er zo fijn hebt over kunnen praten. Of misschien zo, ja, zo leerzaam of zo. Want dat verzoent helemaal niet. Dan kom je er ook wel achter dat je in al je bidden zo vaak jezelf bedoelt. Heb u dat ook nou nooit? En je knieën buigt in oprechtheid en zegt, Heer, wil u me leren bidden? Mag het nou helemaal om de eer van u gaan? En dat je dan tijdens dat bidden alweer soms een hele zondige gedachte. Soms een hele verwarrende gedachte. Dat je gedachten er niet eens bij kunt houden. De allerheiligste dingen. Soms ook bij het avondmaal. Dat dan soms, terwijl de Heer afdaalt, het meest vuile in je opkomt. En dat je wel voelt, Heer, om mij. Het kan nooit om mij. Kijk, dan wordt het hopeloos, heel concreet hopeloos aan uw kant. En dan wordt er plaats gemaakt voor wie? Voor een volkomen zaligmaker. Dat er maar één is die wel gebeden heeft. Dat er maar één is die wel betaald heeft. Die enige naam, dat is Christus de zaligmaker. Kijk, Noach stond daar ook op die eerste wereld en alles ontviel. Hij bleef alleen over. Het oordeel is dus over de zonde. Gods oordelen in de derde plaats zijn ook rechtvaardig. Kijk, als we zo'n hoofdstuk lezen, hoofdstuk 7, en dan denken we na over gehandicapte mensen, over blinde mensen, over dove mensen, over zieke mensen, over jonge mensen, over oude mensen. Dan zou al snel de gedachte kunnen rijzen dat nou het verdrinken van die mensen onrechtvaardig is. Ja, de goddeloze Lamech, dat kunnen we wel begrijpen, dat die man door God streng bestraft is. Maar nou kleine kinderen en mensen die, wat wij denken, nooit kwaad gedaan. We zijn ook omgekomen. En de dieren, de redeloze dieren, ook omgekomen in die vloed. Is dat nou niet verschrikkelijk onrechtvaardig? Nee. Gods oordelen zijn rechtvaardig. Want zelfs onbewust, en zelfs in de dierenwereld, is er zoveel wat niet is naar Gods wil. En naar Gods heiligheid. Dat God een rechtvaardig oordeel uitspreekt over die eerste wereld. En straks op de jongste dag. Dan zegt God niet, vriend, ja, ik begrijp het wel. Jij was niet uitverkoren en dat kon je natuurlijk ook niks aan doen. En dan jammer, dan ga je als een beetje een hulpeloos mens, ga je nou voor eeuwig verloren, want je was niet uitverkoren. Dat vertelt God helemaal niet op de jongste dag. Iemand anders komt bij God en die zegt, ja, ik had erfzonde, dat kwam van mijn ouders, dat kon ik dus ook niet doen. Ik was een soort slachtoffer. En zo, God, ja, dat is ook wel te begrijpen, dat jij... Nee, we zullen het vanmiddag wel horen. Wij zijn geen slachtoffers. We zijn ook geen zielige mensen. En schuldig. Door moedwillige ongehoorzaamheid. Een mens die vecht tegen God, dat is niet onder, dat doet hij met opzet en hij gaat tegen God. En Paulus zegt dat hij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En dat bedoelt Paulus met opzet. God wijst de goede weg. Dat we even voorstellen dat die kant op is. En weet u wat wij doen? We gaan allemaal van harte en met vol overgave precies de verkeerde weg. Dat is ons leven. En dat neemt God ons kwalijk. Dat wij met overgave en uit vrijwilligheid niet naar hem luisteren, maar naar onszelf en naar de wereld. En straks in het oordeel, ook hier in de eerste wereld, zal God dus rechtvaardig oordelen. En laat ik dat nou eens heel concreet toepassen, ook vanmorgen. U bent misschien nog onbekeerd, hè? U kunt u zelf niet bekeren, dat weten we heel goed uit de Bijbel. Dat is een werk Gods. Weet u wat God u nou kwalijk neemt? Dat u vorige week niet met dat werk van de bekering bent begonnen. Dat de Heer u niet aan zijn troon heeft gezien en zegt, vriend, waarom zag ik je nou zo weinig? Je kon 24 uur per etmaal bij mij terecht. En? Nou ja, ik heb je 1 keer in de week gezien. Toen zondags nog even heb ik je gehoord. Maar 's maandags was het alweer minder. En dinsdag was het alweer over. En woensdag moest je er nog eens heel diep over nadenken. Waar het nou eigenlijk over ging. Was het niet zo bij u? Nee, zegt u, zo was het bij mij niet, dominee. Ik heb de hele... Dat is in u te prijzen, en toch. En toch ga ik nog een stapje verder. Heb u het gedaan als iemand die recht ergens op heeft? Gods woord gehoord. In de Bijbel de opdracht van de Heere vernomen. En toen gaan vragen als iemand die er recht op heeft. Omdat hij lang zo slecht niet is dan zijn niet-kerkelijke buurman. Omdat hij lang zo slecht niet is als die collega die u ontmoet en die zondags gaat zwemmen. Omdat u iemand kent die lang zo ernstig het niet neemt als u. Bent u zo bij God gekomen en die gesteld? Gemeente. Weet u wat de Heer door de geest leert aan al zijn kinderen? Die komen niet als rechthebbende. Die komen ook niet met hun gebeten en met hun dingen aan. Die komen alleen maar met hun schuld bij God en zijn Heer. Hier komt nou de ellendigste. Hier komt nou de grootste. Hier komt nou de ergste. Wilt u nou zo'n ellendige omzien? Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Heb u zo geworsteld aan de troon der genade? Of heb u geworsteld als een keurige kerkganger? Weet u dat de ernstigste waarschuwing in het evangelie door de Heer Jezus zijn gericht aan het adres van zulke keurige mensen? Het is dan niet goed om netjes te leven. Tuurlijk laten we dat ook gewoon heel duidelijk en jong en oud zeggen. Hè? Je leven wel inrichten, op tijd thuiskomen, zorgen dat je geen rare dingen doet. Dat is allemaal goed uit kracht van het mens zijn. Maar als we nou bij God komen, dan moeten we dat hele kleed van onze gerechtigheid, van ons fatsoen, van ons kerklidmaatschap en weet ik wat allemaal meer, maar gewoon afleggen. En zeggen, Heere, hier komt nou een naakte zondaar die niet anders bij zich heeft dan enkel maar schuld. Misschien zegt u, dominee, dat kan ik niet. Nou, dan komen we heel dichtbij waar de Heere brengt. Want als u dan bij God komt, ook met je domineespak aan, ook met uw kerklidmaatschap pak aan, hè? Dan zegt u, kunt het niet. Er is een held. En weet u wat Christus doet? voordat hij zich in zijn genade aan zondaren bekend maakt. Dan kleedt die zondaren eerst helemaal uit. Hij deelt de klederen des heils uit. Die klederen des heils, die wil hij geven aan zondaren die hij uitkleedt. Tot op de bodem. En als zo'n uitgeklede zondaar bij God gekomen. Gemeente. Dan kunt u het begrijpen. Dat is de toets voor u en voor mij. En dan bent u er ook zelfs mee eens. Dat de hoeren u voorgaan. In het koninkrijk Gods, heeft de Heer Jezus gezegd. Dat de hoeren en de tollenaars u voorgaan. In het koninkrijk Gods. Heb u dat alles begrepen? Heb u dat alles geleerd? Gods oordelen zijn rechtvaardig. Gods oordelen zijn schrikkelijk. Gods oordelen zijn tot waarschuwing. Ik ga naar mijn tweede gedachte. Doch Noach bleef alleen over. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven en wat er verder volgt. Doch Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was. We hebben nu eerst gezien over de oordelen Gods en de noodzaak van dat behoud. We komen nu toe aan de aard en de oorzaak van dat behoud. Doch Noach alleen bleef over. De Bijbel is een boodschap van redding. Het evangelie is een goede boodschap van redding. Door het middelaarswerk van Christus. En de Bijbel is van Genesis 3 vers 15 tot en met het boek Openbaring een boodschap van redding. En in de Bijbel zien we die grote reddingsboodschap stukje bij beetje helderder worden. In het Oude Testament wordt die redding beloofd. En in het Nieuwe Testament krijgt Gods behoud van zondaren gestalte. Niet door keizer Augustus. Niet door de vroomheid van de Joodse wetgeleerden. Maar krijgt dat behoud gestalte door de zaligmaker der wereld. Door het kind van de kribbe en door de koning van het kruis. Want het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Noach is behouden door Christus. Maar dat wordt ons hier nu verteld op een oudtestamentische manier en in oudtestamentische vormen. We moeten altijd onthouden dat Noach vele eeuwen geleden leefde en dat Noach nog leefde in de verlangende gedachten en in het verlangend uitzien van de komst van de Messias. Maar niettemin is Noach behouden in de vloed en op de oordeelsdag toen Noach stierf en later op de grote oordeelsdag hoort Noach bij degene die aan Gods rechterhand staan. Net zoals Adam en Eva en Abel enzovoorts. Er zijn anderen die staan aan Gods linkerhand zoals Kain en de goddeloze Lamech en Esau enzovoorts. Hoe komt het nou dat Noach behouden is? Want Noach bleef alleen over. Hoe komt dat nou? Dan gaan we iets vertellen vanuit onze tekst over dat behoud van Noach en dat behoud van zondaren. Weet u wat het eerste is wat opvalt? Doch Noach. Kijk, daar kun je al een heel tijdje over nadenken. Want Noach, dat is niet algemeen, er staat niet 8 zielen of een hoel mensen of de besnedenen of de kerkgangers of nee, er staat niet een groep, er staat een naam en de naam is persoonlijk. Doch Noach, weet u wat de Bijbel ons hiermee wil leren? Al vanaf het allereerste begin, dus vanaf Genesis, dat het behoud van een verloren zondaar, dat is niet kerkelijk, dat is niet algemeen, maar bijzonder, dat is persoonlijk. Dat de Heer de behoud dus, en dan word ik heel concreet op Piet en Henk en Wilma en Klaas, voelt u? Wij moeten persoonlijk behouden worden. We hebben er niks aan wat mensen misschien van u en van mij zeggen. Dan kunnen we straks God echt niet mee ontmoeten. Komt er voor u en voor mij persoonlijk op aan. Of ik de Heer heb mogen kennen in mijn leven. En dat ik de kracht van dat evangelie ken. Mooi dat dat al in het Oude Testament zo nadrukkelijk wordt onderstreept. Eigenlijk vanaf het begin van de Bijbel. Want wij zijn mensen die functioneren zo graag in groepen. En die is het met me eens en daar voel ik me thuis en daar hoor ik dit en daar. We functioneren in groepen, dat hoort ook bij ons bestaan. Maar als de dingen van het evangelie van de eeuwigheid gaan wegen, haalt God u eruit. Dat wordt heel persoonlijk. En dan kan heel de wereld zalig worden, maar hoe word ik dan toch zalig? Heb u dat ook wel eens? 'S Nachts wakker ligt en zegt, Heer, kan ik nog behouden worden? Wil u nou zo enorm zien? Dat is in de weg der ontdekking, maar is ook in de weg van de genade. Dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus. En Petrus, wie ben jij nou dat ik ben? Hij. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Heel persoonlijk. Doch Noach. Kijk, laten we dat maar nooit vergeten. Onze Heidelberger begint ermee. Wat is uw enige troost? En in dat prachtige lied van McChain, in het Nederlands is het mooi vertaald, maar in het Engels is het nog veel mooier eigenlijk. En dan doet dat nog veel meer kracht, viel me onlangs nog weer op. Het begint McChain in die vertaling dan. Mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Kennen we dat persoonlijk? De Heere naar u heeft omgezien. In het evangelie. Of dat de Heere weer opnieuw naar u heeft omgezien in het avondmaal. Of in de doop. Dat de Heer door zijn woord getuigenis geeft in ons hart. Deze geest getuigt met onze geest. Of zijn dat vreemde zaken? Gemeente, dat leert de Heer zijn kinderen. Doch Noach. Het behoud is persoonlijk. Het behoud, en dat staat in onze tekst. Dat was door middel van de ark. U ziet het wel staan. En wat met hem in de ark was. De ark. De ark was in het Oude Testament een kist. Een grote kist. Ik heb het verteld. Maar die ark was ook een symbool. Want we bevinden ons hier in het Oude Testament. Het is ook een symbool wat heen wijst. Net als de rotsteen in de woestijn. De wolkolom. De vuurkolom. De offers die gebracht werden. Enzovoort. Allemaal symbolen. Schaduwen. En waar wezen nu die schaduwen, die symbolen heen? Petrus zegt het in zijn brieven. Die ark, dat was een tegenbeeld, dat was een voorbeeld van de doop. En die ark is eigenlijk een van de mooiste voorbeelden in de Bijbel. Van Christus. Waardoor wordt een verloren zondaar nu behouden. Door Christus gemeente. En door zijn borgwerk alleen. Daar mag ik dan in de tweede plaats nog ook wat van vertellen, hoop ik. Want dat is altijd weer de grote inhoud van de prediking. Paulus wenste niet anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat we die grote zaligmaker u mogen prediken. Dat die ark der behoudenis. Zo'n ark ging over de water. En in die ark was behoud. Die ark was door Noach gebouwd. Die Christus is door God de Vader gegeven. Naar zijn eeuwig welbehagen. In die ark is ruimte. In Christus is ruimte. Voor de grootste der zondaars. Aan die ark zat een deur. Christus is zelf de deur. En die iemand ingaat en uitgaat, die zal wijde vinden. In de ark was voedsel. Christus is het voedsel voor zondige mensen. Hij is het brood des levens. Hij is het water des levens. Door die ark werden Noach en zijn gezin behouden. En zo worden ook vandaag nog zondaren behouden. Door die gezegende heiland. En hij gaat ook vandaag nog voort met zijn kerkvergaderend werk. We hebben Vader, Zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Arken der verlossing. Alle die in nood zijn op. En dat zijn soms van die liedjes, die versies die dan zomaar in je geheugen zitten. Scheep onder Jezus hoede. Ja, dat is niet goedkoop hoor. Want hij heeft daar zijn bloed voor gestort. Noach heeft er lang aan gewerkt. God de Vader heeft eeuwen en eeuwen zijn zoon beloofd. Om die ark werd Noach uitgelachen en werd erom bespot. Die zaligmaker werd bespot en was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Maar door die ark is Noach behouden. Kijk, de wet. Die legt onze nood bloot. De wet laat zien dat het aan onze kant verloren is.
Als God door een wederbarende genade werkt, dan stort hij liefde uit in een zondaarshart. Maar denk erom, dat geeft in uzelf geen rust. Integendeel, dat drijft een zondaar uit. En dat brengt een zondaar maar bij één plek, bij één middel, bij één rustplaats. En die ene rustplaats was de arke der behoudenis. Mag ik dat vooral vanmorgen nog eens even op aandringen. Omdat ook voor uw zielenleven, en dat bedoel ik ook ontwaakte zielen, toch een heel heldere en duidelijke inhoud te geven. Want we leven vaak zo een beetje op een soort derde weg. Zoals wat gebeurt in ons leven. Je kunt het niet ontkennen. En ja, dat is toch groot. En ik mag wel eens bidden. Ik mag ook wel eens wat zien. En zo. Ik wil dat allemaal helemaal niet weggooien. Maar je nou moet sterven. Is dat een dominee op de kansel die ook een keer moet sterven? En dan kan ik echt niet tegen God zeggen. Ik heb zo fijn gepreekt en zo. Ik heb al zo lang gepreekt. En ik heb toch het beste gezocht voor mijn kinderen. Ik heb ook gebeden. Ik heb ook in de Bijbel gelezen en zo. En ik heb ook wel eens wat ondervonden van... God, waar is nou het bloed? Waar is die pas? Ondertekend met dat bloed. Waar is de ark? Waar is die gerechtigheid van een ander? Waar is Christus en zijn gerechtigheid? Daarop wordt de kerk gebouwd. Daardoor gaan de hemelpoorten open. En hij is de weg. Hij is de waarheid. En het leven. En die ark krijgt waarde. Nou, hoe zien we Noach daar? Dat is een man die nog veel had. Veel familieleden, veel spullen nog op aarde. Noach. Hij is alles kwijtgeraakt. Alles komt om in de golven. Misschien had Noach ook wel een bedrijf. Een mooi tuindersbedrijf. Of een mooi veebedrijf. Of weet ik wat. Hij is het allemaal kwijtgeraakt. Maar die Christus der Schriften. Die krijgt nou waarde. In de hopeloosheid van ons bestaan. In de reddeloosheid. Van u. En van mijn leven. Doch Noach alleen persoonlijk. In de ark in Christus. En dan wil ik nog iets zeggen. Want dat is ook wel belangrijk om dat te onthouden. We lezen het in vers 7. Zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark. Kijk, ik wil dit zeggen. Dat behoud is persoonlijk. Dat behoud is in en door Christus, dus uit genade. Maar dat behoud... Stel nu eens dat Noach had gezegd van ja... Nou zitten die dieren wel in de ark. En dat is door Gods leiding gebeurd. En dan zit er wel een deur in de ark... Maar in die ark, daar is het zo donker. En ik weet ook niet of er wel genoeg voedsel is voor als het nou gaat regenen en zo. Dus als God nou vindt dat ik in die ark moet gaan, dan blijf ik hier zitten en dan komt er wel een engel en die beurt mij wel op en die brengt me in die ark. Dat had Noach natuurlijk kunnen zeggen. Weet u wat er dan gebeurd was? Er was Noach nog voor eeuwig omgekomen. God had gezegd, Noach, je moet in die ark. Het is een moment gekomen. Dat Noach tegen zijn vrouw, tegen zijn drie jongens en tegen zijn schoondochters heeft gezegd, we gaan er nu in. En zo gingen ze met z'n drieën. Zijn vrouw, Noach en zijn drie zonen en met z'n achten zo in die ark. En ik kan me niet voorstellen of er hebben duizenden mensen bij staan kijken. En de een heeft zijn hoofd geschud en de ander dacht, wat is er nou toch met die dwaze Noach aan de hand? Zijn familie stond er ook bij. Want denk erom, Noach had neven en nichten en ooms en tantes en die leefden al, stonden er ook allemaal bij te kijken. En dan gaat dat kleine groepje mensen op een goede dag in die, de dieren zitten er al in. En dan ziet u ze zo naar binnen gaan. Bespot en veracht. En toen de deur dichtging, hebben ze nog een beetje staan schudden, zo van, vreemd toch maar. Dan zit die man dan met zijn gezin in die ark. Maar er kwam een moment dat hij ook werkelijk ging. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat Noach door dat ware geloof niet buiten de ark is blijven zitten. Niet wat over die ark heeft gesproken. Wat heb ik dat toch mooi gemaakt? Of wat is het toch een grote kist? Maar dat Noach door de Heilige Geest ook daadwerkelijk als activiteit in de ark is aangekomen. Zoals Lot ook uit Sodom is gegaan. En zoals Johannes zegt, zoveel hem aangenomen hebben. Wanneer wordt een zondaar nou behouden? Als u veel weet van de ark? Nee. Als die veel om de ark heen loopt, dat is wel goed hoor. Dat wil je niet behouden. Als die bovenop de ark gaat zitten, dat mag ook wel. Dat wil je niet door behouden. Je wordt alleen behouden als je door die deur naar binnen gaat. En weet u wat het ware geloof is? Dat is aan de ene kant een gave. Dat is aan de andere kant ook een gaan. Een komen. Dat is een aannemen. Dat we nou met die verloren en schuldige handen. Dat we nou met zo'n verloren leven nooit in de rust kunnen krijgen. Niet doordat we het wel eens zien. Dat is wel groot, maar niet genoeg. Niet doordat we er samen over praten. Dat kan goed zijn en soms ook heel verkeerd. Maar dat we in die ark gaan. Dat we die ark, dat we die gezegende Christus voor een waar geloof als mijn persoonlijke zaligmaker hebben aangenomen. Zijn daar voorbeelden van in de Bijbel? Wat dachten Johannes en Andreas? Komt en ziet. Het wordt eerst hier aangenomen. Wat dacht u van Zacchaeus? En ontving hem met blijdschap. Wat dacht u van Abraham? En hij toog heen. Kijk, daar hebt u de activiteit van het geloof. En het geloof rust niet voor en alleer u in die ark geborgen zijn. In die schuilplaats der Allerhoogste zijn aangekomen. En door dat ware geloof die zaligmaker als een persoonlijk zaligmaker hebben omhelst, verkregen en hem alleen mogen rusten. Het behaagde de Heer, zegt Paulus, zijn Zoon in mij te openbaren. God stort zijn liefde, daar ligt de diepe bron. En weet u waar het uit eindelijk voor ons allen op aankomt. Of die Christus der Schriften die het evangelie wordt gepreekt. Die de wereld is gekomen. Ook door ons persoonlijk. Als het enige middel. Als die enige zaligmaker is aangenomen. En dat we niet veel. Maar dat we alles in hem hebben gevonden. Kijk, dan worden we behouden. Grond van recht. In die arken der behoudenis. Alleen door hem. Het was door u. Door u alleen.
om het eeuwig welbehagen. En dan had ik ook nog iets willen zeggen over Cham, die wel in de ark ging, maar niet vernieuwd was. Dus het kan zelfs zo zijn. De Heer zegt dat ook in Johannes 15, dat er vruchtbare loten zijn en onvruchtbare loten. Want als we in die ark zijn gekomen, als we die Christus hebben aangenomen, heeft dat dan ook vrucht in ons leven. God zoekt de vrucht. Dat moeten we zelf wel heel nauwkeurig op onderzoeken. Ik had nog even iets willen zeggen over de overwinning van het geloof, maar daar ga ik nu allemaal aan voorbij. Laat ik met één vraag eindigen. Zit jij, zit u nou ook al in de ark? En zeg nou niet te vlug ja. Want als je die ark binnengaat, dan staan ze om je heen te spotten. Dan schudden alle wijze mensen op de wereld, doe toch niet zo dom. Als je die ark binnengaat, dan kan het best zijn dat hier van binnen helemaal overhoop ligt. Moet het nou op deze manier? Maar als je door genade in die ark ingaat, dan sluit de Heere toe. En dan alleen zijn we veilig. Noach ging naar binnen. En er kwam een moment dat de deur dichtging. Vandaag staat die deur nog open. De poort naar de ark staat nog open. Ik zou zeggen, haast u en spoed u om uw levenswil. Amen. Slotzang, psalm 97, het zevende vers, dat ieder schaamrood zij en wat er verder volgt. 97, het vierde vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.